Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Welkom bij je dagelijkse beleggingspodcast. Goed dat je er weer bij bent.
Nou, ook altijd terug te luisteren natuurlijk in je favoriete podcast-app BNR Beurs. En mocht je vragen hebben, even zeg het dan nog maar een keer. Stuur ze naar bnrbeurs@bnr.nl.
En dan behandelen we die morgenochtend.
Zeker.
En morgenavond moet ik
zeggen. Ja, morgenavond. Ja,
we krijgen hem misschien morgen nog binnen. Maar ja. Uiteindelijk zitten ze allemaal in de vrijdag.
In die vrijdaguitzending. En ik had net al even in de inbox gespeakt, Jelle. Langzamerhand komen er steeds meer vragen binnen. Ja, dus stuur ze vooral.
Het is donderdag 9 februari, de dag dat de Ajax 1,2% hoger sloot op 757 punten en een beetje. Grootste stijger is Aegon, meer dan 5% erbij. Grootste daler is DSM, bijna 2% eraf.
Maar Galapagos, die noemde je niet. En dat was toch ook wel een aandeel dat de aandacht trok vandaag. Ja. Weer een opdoffer voor het aandeel. Koers ging meer dan 8% omlaag. En de reden is dat het belangrijkste medicijn, vilgotinib, dat blijkt helemaal niet te werken voor de behandeling van de ziekte van Crohn.
Ja, het is weer een opdoffer inderdaad. Want eerder kregen ze dat medicijn al niet toegelaten op de Amerikaanse markt. Dat zorgde voor een gigantische koersval. En nu dus ook nog deze uitslag.
Ja, en ze trekken ook helemaal de stekker eruit nu. In ieder geval om dit medicijn in te zetten voor die specifieke ziekte. Het werkt wel voor andere ziektes, maar dus niet voor de ziekte van Crohn. En daarom gaat het niet verkopen in Europa. En ja, dat betekent ook geen extra inkomsten voor het bedrijf. En daar gaan we even heel kort bij stilstaan met onze gast, Peter Six van Saxo. Goed dat je er bent, welkom.
Welkom. Nou, leuk om hier te zijn.
Ja, we hebben het nou 2 keer gezegd. Derde keer dan, weer een klap voor beleggers, weer een klap voor het aandeel. Is het nog wel interessant, dat Galapagos? Of zeg je, blijf er maar bij weg?
Nou, het is... Eigenlijk is het al, we komen niet zo heel lang geleden, een paar jaar stonden we boven de 200. En nu is het eigenlijk één grote glijpartij naar beneden. En wat wil je zo bij zo'n medicijnmaker? Dat er iets in de pijplijn zit. Nou, dat zat er. Dat is vandaag weer heel slecht nieuws overgekomen. Je ziet ook de forse koersbeweging. En ze zijn wel bezig met een kankerceltherapie. Mm-hmm. Daar zijn ze nog mee bezig. Hebben ze ook 2 bedrijven voor overgenomen. Maar dat geeft beleggers nog onvoldoende vertrouwen om te zeggen... Hey, er zit echt weer, er is licht aan het einde van de tunnel. Nee, dat is gewoon een heel lastig aandeel. Het heeft veel beleggers, denk ik, pijn gedaan.
Ja, en dan voor de ruimtevaartnerds zoals ik, leuk nieuws.
3, 2, 1, lift off.
En vandaag schiet SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, een raket af. En niet zomaar één. De Starship gaat de lucht in. Hij is 122 meter schoon aan de haak. Kan mens en cargo de ruimte in krijgen. En dat is het bijzondere. Voor het eerst gaan alle 33 motoren tegelijk af.
Oh, dat hoorde ik dus.
Ja, die hoorde je dus nog niet. Want het is voor het eerst dat gebeurt. Wordt een nieuwe test voor het bedrijf.
Ja, en als dat lukt, ook weer eens goed nieuws voor Elon Musk natuurlijk. Ja, Shell dan. Opnieuw een rechtszaak rond die olie- en gasreus. Het gaat wederom om een milieuclub, Client Earth. En ze zijn ook activistisch aandeelhouder. En ze vinden, je kunt het bijna al raden, ze vinden dat Shell te weinig doet om de klimaatdoelstellingen te halen. En bestuurders die zouden daarom hun wettelijke plichten schenden. En daarom slepen ze die Shell-bestuurders voor de rechter. En ja, we kennen dit natuurlijk al een beetje. Tenminste, klimaatzaken rondom Shell. Vanwege die zaken die aangespannen was door Milieudefensie. Dat is nu een jaar of 2 geleden, denk ik.
Ja, Peter, die bestuurders waar Wesley het over heeft, 11, die worden allemaal persoonlijk aansprakelijk gesteld. Hoe bijzonder is dat?
Nou, dat is bijzonder. Maar wat ook bijzonder is dat er ook een aantal aandeelhouders aangesloten zijn. Dat is ongeveer 500 miljoen aan belegd vermogen in Shell. Ja. Dat zich hebben gezegd, wij conformeren ons aan deze aanklacht. Dus dat maakt het wel bijzonder. En dat is volgens mij echt wel de eerste keer dat dit gebeurt.
Mm-hmm, want je hebt het over die institutionele beleggers die zich hierachter gaan scharen. Dit heeft, dat zie ik er dan een beetje in. Los van of ze die zaak wel of niet winnen. Het heeft impact. Dus hier moet Shell wat mee, toch? Los van die hele rechtszaak en de uitkomst daarvan.
Nou, ze moeten er sowieso wat mee. Ze hebben nu het gedownplayed en zeggen, ja, we hebben ons al keurig aan wet en regelgeving gehouden. Ik denk dat het voor de club eigenlijk een relatief goedkope manier is om ook publiciteit te vinden. Ja. En eigenlijk willen we met z'n allen, even de metafoor, we willen de olietanker Shell een andere kant op krijgen. He, dat is waar we naar op zoek zijn. En dan zijn acties zoals dit zijn goed.
Ja, maar een olietanker die draait heel langzaam van koers. En dat is ook wat Shell doet.
Precies, ik denk dat dat het is. Want als je ze vergelijkt met peers, doet Shell het helemaal niet zo slecht.
Ja, en dan een beetje goed nieuws voor het vestigingsklimaat. Want vanochtend hoorde ik bij Bas van Werf in de ochtendspits dat Aegon gewoon in Den Haag blijft. Ze verkochten hun Nederlandse verzekerings- en pensioentak aan concurrent ASR. Maar ze vertrekken dus niet.
En ons hoofdkantoor blijft gewoon in Nederland, hoor. Ja. Bevalt ons prima. wij hebben aangekondigd om de Nederlandse activiteit samen te voegen met ASR. Ja. Daarnaast hebben we aangekondigd op het moment dat we dit hebben gezegd, dat we het hoofdkantoor gewoon in Nederland houden.
Straks hebben we het over een andere topman, Bob Iger, die onderbrak zijn pensioen om Disney te redden. Nou, dat hebben ze daar geweten. 7000 werknemers worden ontslagen.
De vrees was dus dat na Shell en Unilever ook Aegon zou vertrekken. Maar dat gebeurt dus niet, zegt topman Lart Friesen. Maar Peter, wat houdt Aegon in ons land? Want bijna alles zit in Amerika.
Ja, maar het bevalt hem hier. Hè. Dat waren volgens mij letterlijk...
loze begrip.
Zijn teksten vanochtend. Ze hebben natuurlijk nog dat belang van 30% in ASR.
Ja.
En ook nog in Aegon Asset Management. He, dat zit er hier nog. Veel activiteit in Amerika. Maar voorlopig blijven ze hier als ik gewoon de topman mag geloven.
Ja, maar geloof jij dat ook?
Ja, ik denk dat hij er anders wel op had gezinspeeld van we onderzoeken de mogelijkheden. Mm-hmm. Of we zijn aan het kijken naar wat het beste past bij de bedrijfsvoering. Nou, ik heb het toevallig gehoord. Nou, niet toevallig. Ik heb het gehoord vanochtend. Ik had wel het gevoel dat gewoon zo was. We blijven gewoon in Nederland.
Wat vind je ervan dat Aegon zijn kroonjuweel nu afstaat? Het Nederlandse deel.
Ja, het is gewoon een strategische keuze om dat te doen. Die is genomen, het is in oktober aangekondigd.
Maar begrijp je?
Ik kan hem wel snappen.
En waarom?
Je moet op een gegeven moment als bedrijf zeggen wat ga ik wel doen en wat ga ik niet doen en waar ga ik dat doen. Nou, en die keuze hebben ze gewoon gemaakt en die volgen ze nu.
Ja, er werd vooraf ook gespeculeerd over de toekomst van Aegon. Want er zouden ze onderdelen gaan verkopen op overnamepad. De topman die zei dit vanochtend tegen BNR.
Wij hebben gekozen voor een aantal kernmarkten voor de komende jaren. Mm-hmm. Dat zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje, Portugal, Brazilië, China en de wereldwijde asset management business. En onze strategie is business verder uit te bouwen en marktleidende partijen te creëren.
Ik hoor een ambitieuze topman, heeft meerdere kernmarkten, strategie, business uitbouwen, marktleider zelfs worden, het liefst op verschillende markten. Hoe realistisch is dat?
Ik denk dat het altijd lastig is om op meerdere markten met meerdere dingen marktleider te worden. Mm-hmm. Of daar zou een onderliggend proces in moeten liggen wat je op verschillende markten uit kunt rollen. Maar dit is een uitdaging. En ook van de managementzijde zal dat een uitdaging worden om dat goed te doen.
Nou waren er ook analisten die zagen het wel zitten om alleen op de VS te richten. Ja. Dus niet al die andere kernmarkten, alleen de VS. Zie jij dat ook zo? Zou je dat zien zitten?
Ik denk dat daarvoor Aegon gewoon nog te Nederlands is. En daarbij hebben ze natuurlijk ook nog een belang in dan de grootste Nederlandse verzekeraar ASR. Mm-hmm. Dus zij blijven hier.
Ja, dat is wel voor de lange termijn, die investering. Dat is niet iets wat ze voor korte termijn even oppakken en daarna weer kunnen afstoten.
Nee, dat klopt.
Ja. Ja, want op een gegeven moment werd wel eens gezegd, ze zijn zo afhankelijk van de VS, dan kunnen ze maar beter zich helemaal op de VS richten. Maar als ik jou zo hoor, dan is het misschien wel beter dat Aegon nog op wat meer landen gokt.
Ja, dat lijkt me verstandig. Hè. Daar komen ze natuurlijk ook vandaan. Dus dat moet je blijven doen. En daarbij zien ze ook in de markten waar ze al actief zijn, daar zien ze gewoon de mogelijkheden om daar verder te groeien. Ja.
Peter, ik wilde met jou nog even naar de cijfers kijken. Want vorig jaar dus bijna 2,5 miljard euro verlies. Kwam dus mede door de verkoop van die Nederlandse activiteiten. Ja. Het klinkt dus allemaal heftiger dan het is. Ze moeten dat nou eenmaal afschrijven. Ja. Maar als je dit weglaat, die afschrijving, hoe zien de cijfers er dan verder uit?
Ja, dan zijn ze eigenlijk gewoon goed. He, dat was wat de topman vanochtend ook zei.
Uitstekend noemde hij het.
Ja, dat is dan de topman. He. Die doet daar nog een schepje bovenop.
Ja, wat was er zo goed?
Nee, ze waren goed.
Maar wat waren de dingen die opvielen?
De operationeel resultaat in het vierde kwartaal was 434 miljoen. En dat is 488 geworden. Dat was de verwachting, die 434. Nou, dat is dat is 12% boven verwachting.
Ja.
Een stukje aandeleninkoop. En wat wellicht ook interessant is voor de belegger, is dat bij de aankondiging van deze deal werd er gezegd, er komt waarschijnlijk geld vrij, dat willen we terugsluizen naar de aandeelhouder. Nou kunnen ze dat niet doen met aandeleninkoop. Daar is het gewoon te groot voor wat ze terug gaan geven. Dus waar ze over denken zou een superdividend kunnen zijn. Nou, er staan 2,6 miljard aandelen uit. En als je dan 1,3 miljard terug wil geven in geld aan de aandeelhouders, zou dat mogelijk een superdividend kunnen zijn.
Ze gaan ook aandelen inkopen, toch?
Ja, maar dat is maar 200 miljoen.
Ja. Dus ze gaan dit daar nog bij doen.
Ze gaan dit daar nog bij doen, precies. Ja. Dus en ze gaan ook nog het dividend verhogen, hè, van 25 naar 30 cent. Dus all in all, en dat zien we ook op de beurs, hè, want wij kunnen er wat van vinden, maar uiteindelijk gaat het erom wat vinden de beleggers ervan. Mm-hmm. Nou, de beste stijger van de dag met 5%.
Nou, tegelijkertijd, daartegenin kun je brengen, Aegon wordt ook een maatje kleiner. Hè? Maar maakt dat het dan ook een mindere investering? Of is het nog steeds een goed aandeel? Want inderdaad, als we nu naar de beurskoers kijken, zijn aandeelhouders tevreden. Maar voor de lange termijn heb je wel een Aegon dat dus een stukje kleiner is.
Ja, die gedachte heerst ook bij ASR. Dat een steeds kleiner aandeel zou worden. Maar dat heeft het eigenlijk ook prima gedaan op de beurs.
Ja, dus zo'n en als je kijkt gewoon in het algemeen naar verzekeringsaandelen, is dit dan zo eentje die we focussen nu heel erg op Aegon, die er bovenuit springt?
Nee, dat zou ik niet durven zeggen, maar ze doen het goed. Het is wel grappig, want zelfs in de uitingen van ASR zag je de soberheid. Hè, dat was zwart-wit, ASR, verzekeringen, en dat was het. En de topman is ook een sobere man. En zo heeft hij het bedrijf geleid.
Is ook geen sexy brandje, verzekering.
Nee, dat is niet. But it keeps on going.
Ja.
Hè, het gaat gewoon door, je maakt gewoon daar een rendement op. Dus dat is prima.
BNR Beurs.
Op Wall Street gaat het ook prima. Dow Jones wint 0,2%. De Nasdaq 0,3%. En de S&P 500 krijgt er 0,2% bij. Een aantal aandelen die ik even wil uitpikken. Gisteren hadden wij het over Alphabet. Toen ging het gigantisch naar beneden. Dondert vandaag nog verder. Bijna 5,5% in de min. Mattel, je weet wel, van de Barbies, verliest op dit moment meer dan 10%. De verkopen tijdens de feestdagen, die vielen vies tegen. Dus er zijn heel weinig van die Barbies en van die leuke autootjes onder de kerstboom gelegd daar in de Verenigde Staten, denk ik.
Het voelt ook ergens wel een beetje ouderwets aan. Ik heb twee nichtjes. Ik zie die zelden nog met poppen spelen.
Nou, die Barbie bestaat al decennia lang. En die hebben ze op een gegeven moment wel een beetje proberen te moderniseren.
Toch wel. Ik zie dat jij de kenner bent.
Nee, ik heb er wel eens, ik heb er wel eens in verdiept voor het werk.
Voor het werk, oké. Nou, ander ding dat ook nog opviel was PepsiCo. Bedrijf kwam met cijfers.
Ja?
Die waren wel, vielen mee. Veel meer omzet behaald. En de verkoper van Pepsi, maar dus ook van Lay's en Doritos, die verkocht veel meer snacks en chips. Peter, ja, ongezond. Dus nog altijd een goede investering?
Nou, het is gelukkig. Het is nog niet een van de sin funds, hè, waar je dus niet in mag beleggen.
Nee, nog niet.
Nee, nog niet. Nou ja, je zegt het nu en we lachen er misschien een beetje om. Maar het is niet onmogelijk, en dat zal echt nog wel een aantal jaar duren, maar dat er richting de suikerverwerkende industrie, dat gewoon zwaarder belast gaat worden en dat je dat gewoon terugziet. Tegelijkertijd, en dat zie je, ja, Pepsi niet mijn merk, maar het is maar Cola Zero. En we hebben ook de Cola Zero met de gouden dop.
Ja.
Daar zit helemaal niks meer in. Maar het smaakt wel als cola.
Ja.
En dus dat zie ik wel als een groeimarkt voor partijen zoals dit.
Ja, dus nog steeds dus wel een goede investering.
Ja.
Die, ook al is het een beetje ongezond en een beetje vettig, het is nog steeds dus wel een goede investering. Tegelijkertijd is er ook een vrees, want die cijfers zijn mede zo goed omdat die prijzen een stuk hoger zijn. Maar de vrees is ook dat consumenten afhaken omdat ze dat gewoon niet meer kunnen of willen betalen, gaan dan op zoek naar alternatieven. Hoe lang blijven klanten die stijgingen slikken, denk je?
Als we kijken naar wat de topman heeft gezegd, bijvoorbeeld een dividendverhoging, daarmee spreek je vertrouwen uit in de toekomst. Dat is wat hij doet. Hij doet ook een aandeleninkoopprogramma. Hij verwacht een organische groei van 6%. Hij verwacht een winst per aandeel van plus 8%. Dus hij heeft echt wel vertrouwen dat mensen dat blijven doen. Tegelijkertijd, mijn collega Hans was hier. Mm-hmm. Toen ging het over het duurder worden van de biertjes.
Ja.
En ik weet echt nog die 15 euro bij de sportkantine. Toen dacht ik, nou, dat is
wel
heel
fors.
Nou, nee, ik was er niet bij. Maar toen dacht ik van ja, normaal gesproken was dat een euro en dan kreeg je een stapelglaasje.
Ja, dat ging toen over Carlsberg. Die was somber. Zij denken dat die prijsstijgingen ervoor zorgen dat klanten afhaken. Nou, PepsiCo is in de Outlook ook voorzichtig. Unilever meldt vandaag dat de volumes dalen. Hoe kijk jij dan naar dit soort voedingsaandelen? Want normaal is het een zekerheidje, maar is dat nu ook nog steeds het geval?
Het is een mindere zekerheid, maar tegelijkertijd, als je kijkt naar het neerwaarts risico, is natuurlijk ook veel beperkter. Dat betekent ook dat er minder opwaarts potentieel is. Maar in die zin, en als PepsiCo kan waarmaken wat ze zeggen, dan is het gewoon een robuuste aandeel in die zin.
BNR Beurs.
En dan naar Disney. De vorige kwartaalcijfers waren historisch. Een mega verlies bij de streamingtak, het ontslag van de topman en de vorige CEO die zijn pensioen moest afbreken. En dan heb ik het natuurlijk over Bob Iger. En die liet dit kwartaalseizoen van zich horen.
Disney CEO Bob Iger announced plans on Wednesday to cut 7,000 jobs as part of an effort to save $5.5 billion in costs and make its streaming business profitable.
U luistert niet naar een hijglijn. Dit is nog steeds BNR Nieuwsradio. Die stem die komt van Reuters, echt waar. Beleggers die zijn doordollen, want er wordt flink in de kosten gesneden. Maar toch, hij gaat ook bezuinigen op series en sportlicenties. Denk ik gelijk, daar kan je ook klanten mee verliezen.
Ja, nou ja, een van de dingen met de streaming, daar was het verlies minder groot dan verwacht. He, dus dat heeft hij goed gedaan. Mm-hmm. Er was ook een kleine daling van het aantal abonnees. Nou werd dat toegeschreven aan het cricketseizoen wat gevolgd werd. Daar zaten heel veel abonnees op.
In India.
En dat seizoen is afgelopen. Dus die mensen hebben gewoon hun abonnement opgezegd. Ja. Dat was de gedachte daarbij. Ik denk voor de rest dat hij hele goede cijfers heeft laten zien. En daarbij maakt hij gewoon een hele duidelijk, maar dat heeft hij al eerder gedaan. Dat is niet van vandaag.
Hij heeft al eerder hard ingegrepen. Ja.
Precies. Ja. En hij maakt een hele duidelijke focus eigenlijk naar gewoon een paar dingen die belangrijk zijn. Entertainment, dat is er één.
Ja.
ESPN, dat is de sportuitzendingen. En de parks en de experiences. Dus hij maakt daar een duidelijk onderscheid in. Hij heeft ook gezegd, we gaan heel scherp kijken naar welke sportevenementen we wel en niet in gaan kopen.
Ja.
End of the day is dat natuurlijk ook gewoon een rekensom. Wil ik die uitzendrechten wel of niet?
Maar je hebt helemaal gelijk, het viel mee. Maar toch 2,4 miljoen klanten verloren. Ze dachten dat ze de 3 zouden kwijtraken. Maar toch nog steeds best wel veel mensen die afhaken. Die trend moet zich niet doorzetten. Want dan hebben ze een probleem.
Zeker. Een van de dingen is natuurlijk ook gewoon de concurrentie.
Netflix,
Netflix is er één. HBO, ja. Prime. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Dus je zult echt die content moeten maken. En daar neemt hij misschien ook wel een risico. Want de content creation wil hij minder geld insteken.
Ja, hij zegt tegen 2024 dan is die streamingtak winstgevend. Hoe kijk jij daarna?
Ambitieus.
Behoorlijk, toch?
Ja, ambitieus.
Hier druk je voorzichtig uit.
Ja. Maar dat 24, hè, ze maken nu 1,1 miljard verlies.
Ja.
Uitdagend.
Ja. Je kan zeggen, met minder mensen, dan heb je ook minder kosten. Maar toch, je moet toch heel veel geld elke keer blijven pompen in die content. Je zei het net terecht, het is een bedrijf met meerdere takken. Het is een gigantisch mediabedrijf. Hoe doen die andere onderdelen het? Want heel vaak worden die pretparken al afgeschreven. Maar volgens mij is dat ook gewoon nog steeds wel een goed lopende tak van sport.
Nou, dat is het ook. En ik denk dat we gezien hebben dat we dat ook willen. Na corona, het kon weer. En we gingen weer. Dus pretparken, de Disneyparken, die zullen blijven. En over het sportgedeelte, daar is ook sprake van geweest van, ja, gaan we dat afsplitsen, ja of nee?
Mm-hmm.
En Iger heeft gezegd, nee, dat houden we echt gewoon erbij. Ja. Dat gaan we niet afsplitsen.
Dat was toen een activistische partij, volgens mij, hè, die zei van, je moet het afsplitsen. Was dat Dan Loop? Of ik weet het even niet meer. Maar dat was inderdaad van, dat moet je afsplitsen.
Ja, en dat heeft hij gewoon weerlegd.
Zijn voorganger, die het niet zo heel lang volhield, Bob Chapek, die geloofde heel erg in die streamingtak. Denk je dat Bob Iger iets minder gelooft in die streamingtak?
Ik denk wel dat hij in die streamingtak gelooft, maar hij kijkt gewoon naar wat er nu moet gebeuren om het winstgevend te maken. Daarvoor is hij binnengehaald en dat gaat hij doen. En dat gaat hij enerzijds aan de kostenkant, op zowel personeel als op de contentcreatie gaat hij dat doen. En we gaan zien of zijn ambitieuze doelstelling of die gehaald gaat worden.
Ja, maar even heel eerlijk, Jelle. Bijvoorbeeld, ik heb 5 streamingabonnementen, geloof ik. Alleen ik zeg die wel eens in de zoveel tijd op. Als ik alles gezien heb, zet ik het stop. Als je dan ook nog minder content gaat maken, nou, dan kom ik niet terug.
Ja, ik heb toen voor de morning show heb ik Apple. De streamingdienst van Apple, ja, inderdaad. En die hebben ze nou ook opgezegd. Maar de meeste blijf je toch wel een beetje plakken, toch?
Ja, wel. Nee, ja, ik zet het gewoon op. Ja, het is toch heel makkelijk. 2 klik op de drukken op met de muisknop.
Maar zet je hem dan op pauze of op stop?
Nee, ze zetten hem gewoon stop en je kunt hem daarna weer aanvragen. Eén ander heel klein dingetje nog. Want ze hadden ook te maken met die vervelende activistische aandeelhouder, die Nelson Peltz. Maar die aankondiging, ik weet niet of je het gezien hebt, Peter. Die hebben er wel voor gezorgd dat hij een beetje gesust is. Hij begraaft de strijd, want hij wilde eerder dat zit je dat bestuur.
Nou, wat hij eigenlijk zei van, they have listened. He, er is geluisterd bij Disney, ja, maar de dingen die ik zei.
Ja, en dan kijken we wat er morgen op de financiële agenda staat. Het is een dag om even bij te komen van alle kwartaalcijfers van afgelopen week. Geen grote bedrijven uit Nederland die met cijfers komen, ook geen grote spelers uit de Verenigde Staten. De bedrijven die met resultaten komen zijn, jawel, Belgium Orange en Aperam. Verder komen er in de ochtend cijfers over de economie van het Verenigd Koninkrijk, over het BNP en over de handelsbalans van de Britten. Het gaat om cijfers van december. En tot slot in de middag nieuws uit de VS. Dan komen er meer gegevens over de overheidsschuld van de Amerikanen. En één ding is zeker, die schuld is gigantisch. In januari werd een record aangetikt, $31.000 miljard. Het schuldenplafond is bereikt. Of die verhoogd gaat worden, dat ligt aan de Republikeinen en de Democraten. De politieke kemphanen die moeten tot een akkoord komen. Anders gaat de overheid en een deel van het land op slot.
Jelle, dit waren niet de meest swingende dingen. Belgium Orange, Aperam. Of zie jij er wel wat in, Peter?
Nee. Niks spannends.
Nee. Ga jij nog wel ergens op letten morgen? Of de komende dagen?
Nou, dat is misschien in de iets langere termijn waar ik op ga letten. Dat is hoe de rente zich gaat ontwikkelen. Ja. Dat is uiteindelijk bepalend waar de markt in zijn geheel naartoe gaat.
Nou, dat houden wij ook nauwgezet in ieder geval in de gaten. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Dankjewel, Peter Six van Saxo Bank. Goed dat je er was. Maar ja, we stoppen niet altijd zomaar, Jelle.
Nee, altijd nog een tip.
Ja, en die krijg je niet van ons, maar van Corné van Zijl. Uit het boek met al die tegeltjeswijsheden. Uitspraken die inmiddels een zekerheidje zijn geworden hier op BNR. En over zekerheden gesproken.
De beurs heeft altijd gelijk.
En zo is het. En dan zeggen wij tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.